Voordat we beginnen, een korte samenvatting van de vorige afleveringen. Odysseus, slimste man van de wereld, heeft 10 jaar in een oorlog meegedaan die begon met een appel en eindigde met een paard. Troje brandde, iedereen mocht naar huis, Odysseus ook, maar onderweg steekt hij het oog van een cycloop uit die toevallig ook de zoon is van Poseidon, god van de zee. Poseidon boos op Odysseus en Odysseus vaart naar huis over een zee die hem niet wil hebben. Hij belandt op het eiland van Kirky, die mannen in varkens verandert en die hem vertelt hoe hij moet reizen naar het dodenrijk om daar de ziener Tiresias te vragen hoe hij thuis moet komen. Dit is aflevering 4. Het land van de doden. Er zijn van die plekken in de wereld die je beter niet kan bezoeken. Niet zozeer omdat de weg ernaartoe lang is of gevaarlijk of omdat het zo moeilijk is om te vinden, maar omdat je er gewoon niet thuis hoort. Het land van de doden is zo'n plek. Het ligt, ergens aan het einde van de oceaan, voorbij de rivier Okeanos. In een wereld waar de zon niet komt, de wind niet waait en tijd onbelangrijk is geworden. Kirky had hem de route gegeven en hem het offer uitgelegd. En nu stuurde Odysseus zijn schip naar het westen, ver naar het westen, voorbij het punt waar de wereld ophoudt. Zijn mannen roeiden zonder te praten. En dat was ongebruikelijk. Ik bedoel, het waren zeelieden. Ze praten altijd over eten, over drank, over vrouwen, over wie er thuis op hen wachtte en of die er eigenlijk nog steeds wel zouden zijn als ze aankwamen. Maar nu was het stil. Zijn mannen beseften zich al een tijdje dat ze nog altijd niet naar huis gingen. En deze plek leek niet geschikt voor een goed gesprek. Ze meerden aan op een oever die grijs was. Het zand, de rotsen, de lucht, alles was grijs, alsof kleur hier nooit was aangekomen of al lang geleden was vertrokken. Odysseus stapte uit. Zijn voeten zonken iets weg in de aarde en hij liet zijn mannen bij het schip. Dit moest hij alleen doen. Hij groef een kuil, diep in de grond. Diep, precies zoals Kirky hem had gezegd te doen. En hij goot er wijn in. Toen wat honing, wat water, uiteindelijk nog wat meel. Hij sprak de woorden die ze hem had verteld te zeggen. En toen het offer. Een zwart schaap meegenomen van het eiland van Kirky. Hij sneed de keel door boven de kuil en liet het bloed erin stromen. Hij wachtte. Eerst was er de stilte. En toen een geluid dat moeilijk te omschrijven is. Het was niet zozeer eng of luid, eerder als de wind door een ruimte zonder ramen. Ze kwamen uit de aarde. Eerst waren ze alleen maar een schaduw, vormen zonder gezicht. Het waren er te veel tegelijk om te tellen. Ze drongen naar voren, hunkerend naar het bloed in de kuil, want bloed was het enige wat de doden tijdelijk terugbracht naar iets wat op een leven lijkt. Odysseus trok zijn zwaard. Hij hield ze op afstand. Hij moest wachten op Tiresias, de blinde ziener, die, hoewel hij al eeuwen dood was, nog altijd de enige was die de weg vooruit kon wijzen. Maar voordat Tiresias kwam, waren er anderen. Een lichte schaduw kwam dichterbij. Hij herkende het gezicht, hoewel het vaag was. Elpenor. Een van zijn eigen mannen. Hij was jong, de jongste van zijn mannen. Hij was die ochtend op het eiland van Kirky van een dak gevallen, terwijl hij nog half sliep en hij was gestorven voordat iemand hem had gevonden. Ze hadden hem niet eens kunnen begraven. Ze hadden geen tijd gehad, ze hadden moeten vertrekken. Elpenor keek hem aan, voor zover een schaduw je aan kan kijken.
Odysseus, je bent gewoon weggegaan. Je hebt me niet eens begraven. Ik zwerf hier. Zonder graf mag ik niet verder. Ik zit vast op deze grijze oever.
Als ik terugkom, begraaf ik je. Ik beloof het. Een goed graf. Een roeispaan. Op de heuvel. Als een echte zeeman.
Elpnor knikte zachtjes en verdween in het mistige landschap. Odysseus keek hem na. Hij had Elpnor niet gevraagd of hij mee wilde op deze reis. Hij had niemand gevraagd om mee te gaan. Zo werkte het nu eenmaal. Een kapitein besloot en de mannen volgden. Zo was het altijd geweest. Hij was toch niet verantwoordelijk voor elke man die onderweg stierf. Hij hield die gedachte voor zichzelf. Toen verscheen eindelijk Tiresias. Hij was vreselijk oud. Hij was blind, al was hij altijd al blind geweest, ook toen hij nog leefde. Langzaam slenterde hij dichterbij, leunend op zijn staf. En voorzichtig hurkte hij bij de kuil en hij dronk van het bloed. Toen keek hij op en het was bijna alsof zijn lege ogen toch iets zagen.
Odysseus, ik wist dat je zou komen, ouwe opschepper. En jij wil zeker weten hoe je thuis komt.
Heel graag.
Poseidon zal het je lastig maken, jongen, dat weet je. Hij zal het je moeilijk maken tot het bittere einde. Maar goed, het einde hoeft niet slecht te zijn. Tenminste, als je doet zoals ik je zeg. Luister, er is een eiland. Het is het eiland van Helios, de zonnegod. Het draagt de naam Trinakia. Daar grazen heilige runderen. Een stel knappe koeien, maar raak ze niet aan, hoor. Zorg ervoor dat je mannen ze ook niet aanraken. Als je dat kunt volhouden, kom je thuis.
En als ik het niet kan volhouden?
Hoe bedoel je? Als je het niet kan volhouden, beter hou je het vol. Anders verlies je je schip, dan verlies je je mannen. Dan kom je eenzaam en alleen thuis met een vreemd schip. Kijk, je zult hoe dan ook thuis geen vrede vinden. Niet meteen in ieder geval. Je huis zit vol met mannen die met je vrouw willen trouwen en je bezit willen opeisen. Die zul je eerst moeten verwijderen. En dan nog één ding. Als je die runderen laat staan, dan ben je er nog niet. Na thuiskomst zul je verder moeten reizen, het land inwaarts. Tot je mensen tegenkomt die de zee niet kennen. Mensen die niet eens weten wat een roeispaan is. Daar plant jij je roeispaan in de grond en breng je een offer aan Poseidon. En pas dan zal hij je kunnen vergeven en je niet langer dwarsbomen.
En dan?
En dan, en dan, en dan, dan leef je een lang en een soort van gelukkig goed. Je sterft rustig aan zee, maar niet door de zee. Dat is alles wat ik je ga geven.
Tiresias verdween terug in de grijze mist. Odysseus bleef bij de kuil staan. Het bloed was bijna op. De schaduwen drongen nog steeds, maar hij hield ze weg op. Ena. Er was één schaduw die hij herkende op een manier die anders was dan Elpenor. Anders dan Tiresias. Iets in de manier van staan, iets in de vorm van de schouders en hij liet haar drinken. Toen besefte hij zich wie ze was. Zijn moeder. Anticleia heette ze. Hij was vertrokken naar Troje toen ze nog leefde. Ze had op hem gewacht. 10 jaar oorlog, maar na die oorlog was haar zoon niet bij haar teruggekeerd. Geen bericht, geen schip, geen Odysseus. En ze was gestorven van het wachten, zeiden de schimmen hier. Niet van ziekte, maar van verdriet. Ze keek hem aan. Ze herkenden hem.
Mijn kind, wat doe je hier? Zeg me dat je niet dood bent.
Ik ben niet dood. Ik leef. Ik ben alleen vreselijk verdwaald en ver van huis. Ik ben hier gekomen om mijn weg terug te vinden.
De weg naar huis? Je vader leeft nog. Maar hij is oud geworden. Hij woont niet meer in het paleis, maar op het land, in een eenvoudig huis. Hij weigert te wachten, maar hij wacht. Hoezeer hij dat ook wil ontkennen. Net als je vrouw. Ze houdt ze allemaal op afstand. De mannen die in je huis zijn binnengedrongen en haar om haar hand vragen. Ze dwingen haar te kiezen. Ze heeft ze een antwoord beloofd wanneer ze klaar is met het weven van je vaders doodskleed. Maar in de nacht rafelt ze het werk van die dag weer uit. Ze is slim, jouw Penelope. Slimmer dan de mensen denken. Misschien wel slimmer dan jij. Maar op een dag zal je vader zijn doodskleed nodig hebben. En zal ze het niet langer meer kunnen uitstellen. En Telemachus, je zoon. Telemachus is een man geworden. Zonder jou, maar toch.
Moeder, wil je me even vasthouden?
Ik kan je niet vasthouden, lieve schat. Dit is alles wat er van ons overblijft. Ik ben een schaduw van wie ik was. Geen vlees, geen botten. Alleen het idee van wie we ooit waren.
Hij probeerde het meerdere keren. Zijn armen sloegen zich wanhopig om niets. Zijn moeder stond daar maar. Ze keek hem aan. Ze was stil geworden. En Odysseus die Troje had ingenomen, die de cycloop had verslagen, die naar de onderwereld was afgedaald alsof het niets was, stond nu bij een kuil met bloed en kon zijn eigen moeder niet omhelzen. Uiteindelijk liet hij wanhopig zijn armen zakken. Er kwamen meer geesten, helden die hij had gekend bij Troje. Agamemnon, vermoord door zijn eigen vrouw toen hij thuis kwam. Na 10 jaar vechten was hij thuis door haar in het bad doodgestoken. Ze had hem na 10 jaar nog altijd niet vergeven dat hij hun dochter had geofferd. Want zie je toen Menelaos, de broer van Agamemnon, hem vroeg om hem te helpen zijn vrouw Helena terug te halen, sprong hij uiteraard gelijk aan boord van zijn schip. Er was alleen geen zuchtje wind te bekennen om zijn schip verder dan zijn eigen haven te brengen. Hij had namelijk een van de heilige herten van de godin Artemis gedood en daar was ze best wel pissig over. En om te zorgen dat ze toch konden vertrekken, had hij zijn dochter Iphigenia geofferd aan Artemis. En daar was zijn vrouw Clytemnestra uiteraard niet heel blij mee. Odysseus zag ook Achilles, de grote held van de Griekse oorlog, gevreesd door vijanden en vrienden, beroemd tot in de verste uithoeken van de wereld. Achilles smeekte hem te vertellen wat er van zijn zoon was geworden. Odysseus vertelde hem dat de jongen leefde, dat hij dapper was. Totdat uiteindelijk die oorverdovende stilte terugkeerde en alle schaduwen zich hadden teruggetrokken in de dikke grijze mist. Odysseus draaide zich om. Hij liep terug naar zijn schip. Hij riep zijn mannen en zo roeiden ze weg zonder nog één keer om te kijken. Niemand zei veel in die eerste uren. Odysseus zat aan de boeg. Hij keek uit over het water. Hij dacht aan zijn moeder die hij niet had kunnen vasthouden. Hij dacht aan Achilles die niet naar zijn eigen roem had gevraagd, maar alleen naar zijn zoon. Aan Agamemnon die thuis kwam na 10 jaar en dood was voor zijn koffers maar waren uitgepakt. Hij dacht aan Penelope die 's nachts haar weefwerk uitrafelde. Slim, had zijn moeder gezegd. Slimmer dan de mensen denken. Hij glimlachte. Waarna hij terugvoer naar Kirkie, zoals hij haar had beloofd. En daar begroeven ze Elpenor, zoals hij hem had beloofd. Op een heuvel, een roeispaan op zijn graf, zoals het hoorde. En Kirkie dekte de tafel zonder iets te vragen, want ze wist genoeg. Die nacht vertelde ze hem wat er nog komen ging. Ze vertelde hem over de sirene, over Scylla en Charybdis, de runderen van de zon. En hij luisterde. En de volgende ochtend voeren ze weg. Naar huis. Of tenminste, dat probeerde ze. In de volgende aflevering zoete klanken klinken over de zee. De mooiste muziek die een mens ooit heeft gehoord. Het is een valstrik, dat weet iedereen. Maar Odysseus wil er toch naar luisteren. Uiteraard. Dit was 10 wijze heksen. De lange weg naar huis. Een productie van Medusa Media. De stemmen die je hoorde waren van Robin van den Heuvel, Thijs Gilbert, Roman Brasser, Dick van den Heuvel en Gerda van Rossum. Wil je niets missen? Zorg dan dat je ons volgt en je helpt ons ontzettend door een waardering achter te laten. Je kunt ons ook financieel ondersteunen en daarmee toekomstige verhalen mede mogelijk maken door eenmalig een kopje koffie voor ons te kopen op buymeacoffee.com/medusamedia. Tot de volgende aflevering.